Welkom.
We gaan 4 avonden in ieder geval tijd nemen voor een betrekkelijk korte tekst van Damson Kappa. En die tekst heet 3 hoofdzaken van het pad. Maar zoals een beetje gebruikelijk is het in het begin ook altijd de moeite waard om te kijken hoe die tekst helemaal uiteindelijk hier bij ons gekomen is. En in dit geval is dat best wel een bijzonder verhaal. Het verhaal begint niet bij Lamson Kappa, maar het verhaal begint bij Atisha, een Indiaanse boeddhistische geleerde, die veel gereisd heeft, onder andere ook best wel een tijd in Indonesië gezeten heeft en op een gegeven moment in West-Tibet, op het moment dat Lhasa nog helemaal niet de hoofdstad was, Tibet binnenkomt en eigenlijk het boeddhisme samenvat en zegt van waar gaat het nou eigenlijk om? Het boeddhisme was een paar honderd jaar daarvoor al wel naar Tibet gebracht, maar zoals het dan gaat, het verwatert, de meningen verschillen. Die vindt dit, die vindt dat. En dan zijn er altijd op een gegeven moment in de geschiedenis weer leraren die dat willen samenvatten en zeggen: oké, we pakken nog weer de 7e bijzaken van de hoofdzaken. En wat is er in de loop van de tijd allemaal aan verhalen bijgekomen en wat was eigenlijk het oorspronkelijke verhaal? Je ziet, dan zitten we ongeveer, dan zitten we ruim 1000 jaar geleden. Hij wordt altijd afgebeeld met een stupa, daar kun je Atisha herkennen. En de handen drukken het gebaar van lesgeven uit. Het is een mudra. Die iconografie, die is altijd heel strikt. Dus Atisha wordt altijd op deze manier afgebeeld. Als je deze afbeelding ziet, een beetje, oh ja, dat is Atisha. Zijn belangrijkste boek in dit verband, meer gedaan, maar in dit verband is het Lamp voor de Pad naar de Verlichting. Dus er is een pad naar de verlichting en daar is een licht en dat licht, die lamp, die verlicht dat pad, waardoor dat pad zichtbaar wordt. Dat is eigenlijk in eerste instantie de verdienste van Atisha. En Lamson Kappa borduurt eigenlijk op die tekst voort. Dat weet ik niet. Lamson Kappa heeft 300 jaar later, 350 jaar later, een heel belangrijke rol gespeeld in Tibet. Het was ook weer een hervormer die op een gegeven moment de puntjes op de i zette, die de verschillende Tibetaanse scholen kende en die op een gegeven moment orde op zaken heeft gesteld, zou je kunnen zeggen, en een nieuwe orde opgericht heeft, de Geelkappa, die nog steeds bestaat. En daarmee eigenlijk, en daarmee niet alleen een religieuze basis in Tibet creëerde, maar die Geelkappa die kregen ook de politieke macht in Tibet. De Dalai Lama bijvoorbeeld hoort bij die Geelkappa-stroming en was dus niet alleen, of is niet alleen een religieus leider, eigenlijk op dit moment wel. Hij is met pensioen als staatshoofd, maar hij was natuurlijk altijd ook wel het hoofd van Tibet in politieke zin. Lamson Kappa wordt ook altijd afgebeeld met zijn handen in dezelfde mudra van lesgeven, uitleg van de Dharma. En een van de belangrijkste kloosters die Lamson Kappa gesticht heeft, is het Ganden klooster. Dat ligt geweldig mooi in een soort kom, boven op een berg, kilometer 30, 40 vanaf Lhasa. Je kan er met de bus heen. En destijds, voordat de Chinezen hier binnenkwamen, woonden er ongeveer 10.000, 12.000 monniken. En dit klooster is dus gesticht door Tsongkhapa. En hier in dit klooster in Tibet heeft Tsongkhapa deze tekst ook geschreven. En een tekst die eigenlijk, zeg maar, het verhaal van Atisha oppakt en weer opnieuw formuleert. Het was overigens toen ik zijn biografie, of tenminste toen ik zijn verhaal las, was het dat die man 10.000 pagina's geschreven heeft. 10.000 pagina's, dat is wel 50 boeken van 200 pagina's. In een tijd waarin dat natuurlijk allemaal met de hand geschreven werd. Zo zag het klooster er een jaar of 6, 7 geleden uit. Een bolwerk van studie en ook wel van politieke macht. En daarom hebben de Chinezen het ook min of meer met de grond gelijk proberen te maken. Dus zo zag het er na de culturele revolutie ongeveer uit. Best wel een heel dramatisch gebeuren. En daarbij is eigenlijk ook geprobeerd om een heel groot gedeelte van de erfenis van Tsong Kapa kapot te maken. Ja, het was sowieso in allerlei opzichten een zwarte tijd. Overigens, goed om ons te realiseren dat dat niet alleen voor de Tibetanen was, maar ook religie in China, ook voor de Chinezen. Ook de religie in China was een verdacht gebeuren. Ook de tempels en de beoefeningen in China zelf stonden enorm onder druk in die tijd. Religie was een soort verafgoding. In de moderne Chinese wereld zou religie eigenlijk helemaal geen plek meer moeten hebben. Dit was dus Gandan nadat de Chinezen daar gingen huishouden. Langzaam maar zeker, 85, ziet het er dus nog steeds zo uit. Je ziet wel al min of meer tussen aanhalingstekens toeristenbus daar rondrijden, maar ja, het zijn eigenlijk nog steeds voor het grootste gedeelte allemaal ruïnes. Er bleven natuurlijk altijd wel een paar monniken wonen, maar die konden ook heel weinig meer studeren en heel weinig meer doen. Je ziet daar nog steeds. Er zijn van die verzamelplaatsen waar alle beschadigde reliquieën, alle beschadigde boeddhabeelden, alle beschadigde teksten bewaard worden. Zoveel mogelijk eerbied wordt daar ook wel aan betoond. Maar goed, alles is dus min of meer kapot gemaakt in het hele Tibet. Of in dat hele Gandhi-klooster, ja, Tibet ook. In dit geval is het Gandhi-klooster. Op het moment dat ik daar was, waren ze bezig om, dit zijn de Tibetaanse tekstboeken, de bladen, waren ze bezig om alle teksten die er nog waren opnieuw in houtblokken uit te snijden en weer te drukken. Want die Dharma teksten, die zijn eigenlijk voor de boeddhistische leer, voor boeddhisten, eigenlijk het belangrijkste wat er is. Want daar, dat wordt doorgegeven, daar staat de essentie in. Dus het is heel hoopvol dat mensen daar weer aan het reproduceren waren. Nou, dat gaat allemaal nog wel met de hand. En dit zijn de losse bladen. Deze foto heb ik gebruikt voor de boekenlegger van de winkel. En die boekenlegger die zit dadelijk in boekjes die jullie krijgen. Dus dan weet je waar die foto van de Tibetaanse tekst vandaan komt. Die komt dus uit de Dhammen klooster. Je ziet hier hoe ze dat doen. Houtblokken worden geïnkt. En daar wordt, er wordt een papiertje overheen gelegd. Er wordt een rolletje overheen gehaald. En het wordt te drogen gelegd. En zo zitten ze daar dus de hele dag. Teksten te conserveren, te vermenigvuldigen. Zodanig dat de monniken die daar nu wel weer zijn, dit ook allemaal weer kunnen gaan gebruiken en kunnen bestuderen. Dit mocht dus heel lang niet. Inmiddels, je ziet dat het is ontzettend hard gewerkt. Inmiddels staat toch een groot gedeelte van het klooster weer min of meer, dus het stond overeind. Het rode gebouw is de hoofdtempel, zeg maar. En het vreemde is dat het eigenlijk voor het grootste gedeelte met Chinees geld herbouwd wordt. Dus de Chinezen steken daar ontzettend veel geld in. Gouden daken en weet ik wat. De Tibetanen moeten het werk doen. En ze doen dat voornamelijk omdat ze vinden dat dat voor toeristen hartstikke leuk is. Dus het is niet zo, ondanks het feit dat het er best wel weer goed uitziet, dat er ook weer optimaal, maximaal gestudeerd kan worden. Je hoeft nog steeds niet te proberen om daar een foto van de Dalai Lama bij je te hebben. Maar het ziet er natuurlijk voor toeristen wel weer heel aantrekkelijk uit. En er zijn natuurlijk best ook wel weer inmiddels een heel aantal monniken die daar... Ik vind het moeilijk om te beoordelen, maar die daar soms heel serieus aan het studeren zijn. En soms ook een beetje een decorfunctie hebben in dat grote geheel. We komen daar ook nooit, denk ik, zo helemaal precies achter hoe dat werkelijk zit en hoeveel vinger in de pap de Chinezen hebben. Het is wel zeer waarschijnlijk dat de Chinezen hier ook allemaal geheime agenten rond hebben lopen. Omdat die kloosters ook altijd natuurlijk haarden zijn van discussie, gesprek. Mensen weten natuurlijk in die kloosters net vaak wel wat meer dan op het platteland. Dat maakt ook dat het heel lastig is om mensen te vertrouwen en om openlijk te praten. Want je weet ook nooit precies wat er doorverteld wordt en hoe dat verder, zijn weg zou gaan. Die hele... Nee, ik vergeet te vertellen dat Lama Tsongkhapa hier gecremeerd is. En dat er oorspronkelijk een stupa stond met de overblijfselen van Lama Tsongkhapa. Die is met de grond gelijk gemaakt. Maar op een of andere manier is er een stuk schedel overgebleven uit die oorspronkelijke stupa. En is daar weer nu opnieuw een nieuwe stupa omheen gebouwd. Wat ik wel heel krachtig en hoopvol vind, want... Op een of andere manier laat de Tibetaan zich toch niet echt kisten. En die denken, ja, nou ja, oké. Okay. Het is een zware tijd geweest, maar we beginnen gewoon weer opnieuw met wat we hebben. En we bouwen dat weer gewoon op zo goed als het kan. Wist de Lama Tsongkhapa stupa. Dus met toch nog de overblijfselen van, een paar overblijfselen van Lama Tsongkhapa. Dit is het klooster zelf, een van de meditatiegebedshallen. Zo ziet het Tibetaans klooster eruit. Enorm kleurrijk. Enorm veel tanka's en schilderingen. Ook zeker weer van Lama Tsongkhapa natuurlijk, want die heeft het klooster uiteindelijk gesticht. En hoewel zie je niet ziet, het zijn toch wel weer plekken waar een 100, 200, 300 monniken bij elkaar kunnen komen. Maar nogmaals, voor een buitenstaander is het moeilijk om te bepalen hoe oprecht hun activiteiten zijn. Misschien moeten we daar dan ook maar voorlopig geen oordeel over hebben. We zullen het in de toekomst wel zien. Nog wat ideeën van hoe dat hele complex eruit ziet. Het is echt een stad. Een waanzinnig landschap. Aan de achterkant kijk je over de vallei van de rivier. Dus in deze context hier is die tekst opnieuw geschreven, zeg maar. Opnieuw opgepakt van wat Fischje al gedaan had en opnieuw gecomponeerd door Lama Tsongkhapa. Uiteindelijk is er vanaf Lama Tsongkhapa tot aan, hier in het midden zichtbaar, is Holiness Dalai Lama, nog in zijn jonge jaren, is er een hele overleveringslijn, zoals dat heet. Leraren hebben die teksten steeds weer overgedragen. Hier zit links Ling Rinpoche, de oude Ling Rinpoche nog, inmiddels overleden. Dat was de junior teacher. En rechts Trijang Rinpoche, de senior teacher van de Dalai Lama toen hij in opleiding was. Inmiddels reist de incarnatie van Ling Rinpoche, reist de incarnatie van Trijang Rinpoche, beginnen nu in het westen rond te reizen. Dus beide leraren zijn overleden. Die incarnaties zijn denk ik een 25, 30 jaar oud inmiddels. En die zetten die lijn weer voort. En die hebben destijds, dus de mensen die je hier op de foto ziet, hebben destijds die tekst overgedragen aan de Dalai Lama. De Dalai Lama draagt ze dan opnieuw weer over aan de nieuwe incarnaties. En zo komt zo'n Zo gaat zo'n tekst door de wereld en wordt overgedragen van leraar op leraar. Dat noem je dus een overleveringslijn. En het is niet alleen dat die tekst overgedragen wordt, maar het is dat daarmee ook een soort spirituele energie overgedragen wordt die in die tekst eigenlijk besloten zit. Daarnaast heb je natuurlijk altijd ook weer dat mensen opnieuw die tekst interpreteren. In dit boekje zie je ook dat die tekst zeg maar in de basis nog steeds hetzelfde gebleven is, maar uiteindelijk is 90% van het boekje is weer de interpretatie of de toelichting op die basisversen. De basisversen zijn natuurlijk onveranderd gebleven. Even kijken. Inmiddels, na verloop van tijd, is er in India een nieuw Gangan-klooster gebouwd. Want de Tibetanen zijn via een omweg allerlei lastige manieren zijn ze in India terechtgekomen. En in India hebben ze geprobeerd hun onderwijstradities zeg maar weer te vestigen en weer in ere te houden. En zo is er in Zuid-India een nieuw Gangan-klooster gebouwd, waar dezelfde tradities en dezelfde teksten en dezelfde dingen zoveel mogelijk weer opnieuw gedaan wordt voor weer een enorme hoeveelheid nieuwe monniken. En elke dag of elk jaar is er een grote feestdag, dat is de Lama Tsongkhapa dag. Dan wordt dat hele klooster met zoveel mogelijk lampjes en lichtjes wordt dan versierd. En dit is in Zuid-India de dag waarop Lama Tsongkhapa geëerd wordt, zou je kunnen zeggen. Feestdag. Grote feestdag. In alle, met name in alle Gelkap kloosters. Niet per se in alle kloosters, maar wel alle Gelugpa kloosters. De stichter van die hele orde wordt dan zeg maar herdacht. Ja, ook wel weer mooi om te zien dat ook hier zo'n traditie toch niet verloren gaat. En de Tibetanen dat weer oppakken en weer op hun eigen manier in hele andere omstandigheden. Want het is daar heel erg warm en het is daar laag. Het lijkt helemaal in geen enkel opzicht verder op Tibet. Maar ze zetten het wel weer neer. En zo'n klooster zit wel weer helemaal vol. En als het daar feest is, dan is het ook goed feest. En dan zitten alle leraren en alle monniken zitten daar. En zoals in dit geval komt dan ook de Dalai Lama bijvoorbeeld naar Gangan toe. Om daar weer les te geven. Om daar weer die teksten weer over te dragen die hij zelf overgedragen heeft gekregen. Ceremonies te doen, nou ja, wat al niet. De Tibetanen zijn daar heel goed in. In allerlei kleurrijke bijeenkomsten. Hier zie je de Dalai Lama in Gangan met de traditionele geel kap. Vandaar dus ook het geel kap secte. Ja, secte klinkt misschien een beetje negatief, maar geel kap richting is. Dus er zijn ook nog andere scholen. De Gelugpa's. Een van de leerlingen die in het oude klooster in Gangan in Tibet zat, was Geshe Sonam Gyaltsen. En Geshe Sonam Gyaltsen is ook naar India gevlucht. Hij zit hem rechtsonder met een jonge monnik. En dat is de leraar van wie ik zelf deze tekst in Nederland overgedragen heb gekregen. Dus hij is als jonge monnik in Tibet geweest, gevlucht naar India. Heeft uiteindelijk op een aantal plaatsen les gegeven. Zit nu alweer denk ik een jaar of 20 in Nederland, op de Veluwe. Gaat nog regelmatig terug naar het nieuwe Gangan klooster in Zuid-India, want hij krijgt geen permit om China of Tibet binnen te komen. En hij heeft zelf dus de tekst van de Lama overgedragen gekregen. Ik heb het weer van hem overgedragen gekregen. En hij is degene die het commentaar in dit boekje schrijft. Dus behalve de basisversie van Tsongkhapa hebben we hier het commentaar, de toelichting van Geshe Sonam Gyaltsen, die al 20 jaar in Nederland woont. En af en toe kleurt daar in taalgebruik de stem van de vertaler ook nog wel een beetje mee. Ja, dat was dus om een beetje een kader te geven van hoe zo'n hele tekst uiteindelijk circuleert. Het begint dus ergens bij Atisha die de boel oppakt en denkt ik ga eens een samenvatting maken van het hele spirituele pad. Want anders dan raken mensen de draad helemaal kwijt. En hoe zit het nou eigenlijk in hoofdzaken eventjes? Dan hebben we Tsongkhapa, die maakt daar een nieuwe versie van. Dit is trouwens de korte, hij heeft nog meer samenvattingen gemaakt die veel uitgebreider zijn, maar in korte lijnen zijn het 27 versen. Die versen zijn geschreven in Ganden. Ganden wordt weliswaar vernietigd, maar in India en Zuid-India hebben we opgebouwd. In de tussentijd gaan die teksten toch gewoon door. De leraren hebben het doorgegeven aan de Dalai Lama. Dalai Lama heeft het onder andere weer doorgegeven aan Geshe Sonam Gyaltsen. En van Geshe Sonam Gyaltsen heb ik die tekst ook weer toegelicht gekregen. Dus dat is op zich maar wel de moeite waard, denk ik, om als achtergrondinformatie te hebben. Toen is Holiness afgelopen. Wanneer was het? Ja, volgens mij, in Rotterdam kwam, stond ook op het middagprogramma dat hij deze tekst zou gaan doen. Dat stond aangekondigd. Uiteindelijk hebben we allemaal, degenen die daar waren, dat boekje gekregen. Een jubileum, of een extra editie met nog wat extra gebeden van de Dalai Lama voor ingedrukt. Maar voor de rest dezelfde tekst als deze. Alleen de Dalai Lama heeft daar eigenlijk verder weinig tijd meer voor gehad om daar heel uitgebreid op in te gaan. En dat vond ik zelf dus wel jammer. En dat was eigenlijk ook de reden voor mij om dit najaar wat meer dit boekje in te gaan, deze tekst in te gaan. Omdat ik toch wel denk dat het heel erg fijn is om een keer zo'n overzicht te hebben van het totale geheel. We hebben dan ook verhalen over karma gehad, we hebben verhalen over de bestaanswerelden gehad, we hebben allerlei delen nog allemaal wel, de schadelijke activiteiten van alles nog wat, maar hier heb je eigenlijk zeg maar een overzicht van het hele spirituele pad gezien vanuit Lama Tsongkhapa. Dat was voor mij dus de reden om het hier in het Vipassana Centrum dit najaar op het programma te zetten. Wat nog wel gebeurde, maar ik weet wel eens niet wie er bij waren, maar het ging ook razendsnel. Wat er wel gebeurt in zo'n situatie is dat de Dalai Lama een doem geeft. Dat wil zeggen, in razend tempo leest hij al die versen. Zodat er toch een soort spirituele overdracht is, heeft plaatsgevonden. En daarmee eigenlijk ook de toestemming of de goedkeuring om die teksten gaan bestuderen en daarmee aan het werk te gaan. Dat heeft hij dan nog wel gedaan, maar ik vind razendsnel in de Tibetaanse kindergemeester mensen dat helemaal niet gevolgd hebben. En dat gebeurde ook eigenlijk een beetje, zoals we meer die dag in Rotterdam, een beetje soms tussen neus en lippen door. Heel wonderlijk soms ook om te zien dat aan de ene kant zo'n situatie heel erg plechtig en verheven is. En aan de andere kant soms ook echt heel erg informeel. Omdat je denkt, het kan bijna niet zo gewoon, kan het eigenlijk bijna niet zijn. Ik herinner me nog dat er iemand naar voren kwam in de vragen tijd. Die had volgens mij een gat aan bij zich. Een mala, denk ik, een gebedsnoer. Of haar vriend of iemand van haar vader. Of de Dalai Lama die even kon zegenen. En dat was eigenlijk al een beetje vreemd in zo'n zaal met 8000 mensen. Dat je dan denkt van ja. Goed, maar dat snoer wordt aangepakt. Hij blaast erop. Hij zegent dat snoer. Hij doet ertussen nog 10 andere dingen. Maakt nog een grapje met Erika Terpstra. En geeft het snoer weer terug. En je hebt eigenlijk niet in de gaten wat er allemaal precies gebeurd is. En dan is het gebeurd. Dat is wel heel erg grappig om mee te maken, maar soms ook voor ons best wel wat verwarrend. Omdat je dan denkt van ja, maar ja, ik moet toch wel een beetje met plechtig en bijzonder en even met heel veel aandacht. En... Maar goed, zo gaat dat. Zo gaat dat in de Tibetaanse traditie. Oké, okay. Dat was wat mij betreft de dia. Misschien moet ik nog maar het licht even aandoen. Dan zetten we deze eventjes op afkoelen. Als het goed is. En dan gaan we eens naar de tekst kijken. Het is overigens zo dat al die teksten die gaan uiteindelijk op deze manier de wereld rond. Dus die bibliotheken die zijn enorm. En er zijn enorm veel commentaren ook altijd geschreven door de verschillende leraren. En dat blijft ook gewoon op een of andere manier doorgaan. Die woorden van de Boeddha zijn natuurlijk nog steeds de basis. De Tibetaanse leraren die hebben dat weer opgepakt in het Tibetaans verwoord. Maar dan alle leraren van betekenis geven weer opnieuw hun actuele commentaar. Dus wat dat betreft blijft die stroom... Soms denk ik wel, er blijven gewoon steeds meer en meer boeken uitkomen. Ik zit natuurlijk zelf in de boekwinkel. Dus ik zie wat er uitkomt, dat is onvoorstelbaar. Oké. Die stoort de opname misschien gewoon alleen maar. Ja, dus zo zit dat in Tibet, in het Gandhun-klooster. Eens even kijken. Wie hebben er nog geen? Het zijn vanen, dus die hebben wel een boekje van tevoren in de winkel of faal. Maar er zijn wel een aantal mensen die krijgen. Ja? Jij al doen?
Ja.
Special edition.
Collector's item.
Collector item, ja. Yeah. Je hebt hem?
Ja.
Je hoeft hem niet.
Ik lees mee, of ik laat me voorlezen.
Ja, precies. Nou, er zijn nog vier over. We zullen zien of we die volgende keer... misschien laat ik ze wel hier.
Ja, kan. Dat kan. Ja, ik zet hem in de kast. Ja. Ja, is goed.
Oh. Het is dat het niet bestaat in het boeddhisme, maar het is bijna een doodzonde om je boeken op de grond te laten vallen. Maar boeddhisten kennen geen doodzondes, dus wat betreft valt het al niet meer. Maar boeken in het algemeen, teksten in het algemeen, verdienen vanuit boeddhistisch oogpunt gezien altijd wel het hoogste respect. Dus het is ook inderdaad niet zo dat je de boeken en de teksten op de grond legt, meestal. Vaak heb je mooie tasjes waar die monniken hun boeken in hebben. Soms wordt ook op die manier, op deze manier, soms door het tegen het voorhoofd te houden, eerbied betoond aan het boek, maar... zegen je jezelf eigenlijk ook met de kwaliteit van die teksten. Nou ja, goed, het is net hoe je dat wil doen, maar... We zeggen in het boeddhisme dat we toevlucht nemen tot de drie juwelen. De Boeddha, de Dharma en de Sangha. En de Boeddha, nou ja, die kennen wij dan als beeld. Hoewel we dan niet moeten denken dat dat beeld echt lijkt... Want er is niemand die precies weet hoe de Boeddha eruit heeft gezien. En de eerste paar honderd jaar zijn er ook helemaal geen afbeeldingen van Boeddha's, Boeddha-beelden gemaakt. Dus het is toch een soort ideaalbeeld wat daar neergezet wordt. De Sangha is de gemeenschap van monniken. Wordt tegenwoordig ook wel eens gezegd van mede-boeddhisten... van mede-beoefenaars, strikt genomen eigenlijk niet eens van alle monniken, maar zelfs eigenlijk alleen maar van de arhats. Maar de dharma, de boeddhistische leer, ja, die vinden we natuurlijk in de teksten. Dus die teksten zijn eigenlijk van die drie, de Boeddha, de Dharma en de Sangha, eigenlijk onze belangrijkste bron, onze belangrijkste bron van informatie. Eigenlijk neem je toevlucht tot de essentie van de boeddhistische leer. En alle andere mensen die helpen daarbij mee. Die hele sangha helpt mee als motiverend geheel en als voorbeeld. Boeddha is natuurlijk helemaal het inspirerende voorbeeld. Maar een Boeddha beeld zonder Boeddha teksten zou het niet doen. En Boeddha teksten zonder een Boeddha beeld zou het wel doen. Dus in die zin denk ik toch dat de essentie van de boeddhistische leer in die drie juwelen, in de Dharma tekst, in de Dharma echt ligt. Oké. Wat we zien. We zien het dus niet allemaal, maar in de versie van het boekje wat we in Rotterdam kregen, beginnen ze met dankofferandes om te verzoeken om die tekst te mogen ontvangen. Dat soort dingen staan er voor in. Een gebed voor het lange leven van de Dalai Lama staat erin. Dat soort dingen maken eigenlijk deel uit van de, zou je misschien zeggen, boeddhistische liturgie. De gebeden die er allemaal min of meer bij horen. En dan even kijken hoeveel het precies zijn. Het zijn er maar 15. Dan volgen de 15 versen die samen de tekst vormen, de drie hoofdzaken van het pad. Heel erg verschrikkelijk geconcentreerd. En daarom ook is er veel toelichting op deze versen. We zullen ook zien dat Geshe-Jong Gyaltsen in deze tekst die eerste 25 pagina's eigenlijk gebruikt om die eerste twee versen toe te lichten. Dus je kunt er wel nagaan, het is heel geconcentreerde taal. Moet ik een beetje weten wat ermee bedoeld wordt. Ik hoorde net ook al zeggen van het is moeilijk, het is lastig. Het is ook iets uit 1300. Dus ik denk ook een Nederlandse tekst die niet eens over Dharma zou gaan naar 1300. Zou misschien voor ons al wel ook lastig kunnen zijn. En het is heel geconcentreerd. En bovendien, goed om te bedenken, Tsongkhapa was een hoog gerealiseerde meester die deze tekst schreef voor de monniken die al 10, 15 jaar aan het studeren waren. Deze tekst wordt bijvoorbeeld met name gebruikt om voor grote initiaties aan het begin nog eventjes in 15 versen nog eventjes die hele boeddhistische leer even op een rijtje te zetten. Nog even de puntjes op de i te zetten. En daarna aan de grote initiatie te beginnen. Dus dit was voor monniken zo van, oké, dan weet je het weer even. Hè? Die 15 versen zullen we even doen. Dan weet je weer even precies hoe het allemaal zit. En die monniken die hoefden je natuurlijk maar een half woord te geven. En dan konden ze het hele rijtje bij wijze van spreken wel weer opzeggen. En voor ons is het natuurlijk allemaal heel anders. Voor ons is het natuurlijk betrekkelijk nieuw. Wij zijn leken. Voor ons is die hele taal nieuw. En wij hebben niet direct, zeg maar, die hele achtergrondkennis zoals dat in de situatie van Tsongkhapa was. Dus het was een geleerde. Hij sprak bovendien voor een heel ander soort publiek. Hij sprak voor het publiek van studenten die al 20 jaar aan het studeren waren. De tekst werd gebruikt om aan het begin van een nieuw hoofdstuk of een nieuwe initiatie of een nieuwe gebeurtenis nog eens even de puntjes op de i te zetten. En dat werd dan even schematisch in een kwartiertje, 20 minuten werd dat eventjes gedaan. Voor ons niet. Voor ons is hier verschrikkelijk veel te verduidelijken en te verklaren voordat we dit echt kunnen begrijpen. Het begint zoals eigenlijk heel veel boeddhistisch onderricht begint met eerbied betuigen aan de spirituele, aan de eerbiedwaardige spirituele leraren. Ik betuig mijn eerbied aan de eerbiedwaardige spirituele leraren. Wij zeggen eigenlijk, hebben wij alles qua boeddhistisch onderricht danken aan die leraren. Als die er niet zouden zijn, als er geen leraren waren, als er geen overleveringslijn was, dan wisten wij helemaal niets. De ouders bijvoorbeeld in Tibet staan altijd in een hoog aanzien qua respect, maar de spirituele leraren staan daar nog ver boven. Als je aan Geshe-la vraagt, Geshe Shonam Gyeltsen vraagt, wie zijn de belangrijkste personen in je leven? Hij is inmiddels in de 70, zal hij zeggen, de boeddhistische leraren waar ik in Ganden in dat klooster mijn lessen van gehad heb, zodat ik nu, zeg maar, op dit spoor terechtgekomen ben. En natuurlijk, zijn ouders en zijn zus en iedereen heeft verder natuurlijk ook bijgedragen, maar voor iemand die natuurlijk zijn hele leven wijdt aan die boeddhistische leer, zijn die leraren het belangrijkste van alles. En om die in ere te houden, om die respect te betonen, door die respect te betonen, hou je ze in ere en, wordt er altijd gezegd, zonder respect voor die leraren kan je die tekst verlezen, maar dat wordt niks. Er wordt zelfs gezegd, als je een altaar hebt en je vergeet een aantal leraren in de overleveringslijn, of je vergeet ze respect te betonen, of je hebt bijvoorbeeld ruzie gekregen met een leraar die je nooit meer wil zien en waar je eigenlijk niks meer van wil weten, dan is het een enorme blokkade voor spirituele vooruitgang. Iedereen waarvan je wat leert verdient eigenlijk respect. En in feite maak je dat leereffect kapot door later daar negatief over te spreken of over te denken. Maar dat geldt dus ook zeker voor spirituele leraren. Er zijn wel verhalen van mensen die pas uiteindelijk weer spirituele vorderingen maken nadat ze op een gegeven moment hun leraar waar ze problemen mee hadden in ere weer hersteld hebben. Dat wil niet zeggen dat je met spirituele leraren altijd even close hoeft te zijn of even. Het hoeven geen vrienden te zijn. Een spirituele leraar is eigenlijk zelden een vriend. Hij heeft een hele andere soort rol. Het is een beetje, misschien meer een soort coach. Het is niet een vaderfiguur. Het is niet een vriend. Hij kan wel eens streng zijn. Je kan het wel eens heel lastig vinden. Spirituele leraren zijn ook mensen. Spirituele leraren maken ook fouten. Spirituele leraren gaan wel eens over de schreef. Dat soort verhalen kennen we uit de katholieke kerk, maar kennen we in boeddhistische kloosters ook. Maar desalniettemin, wat er ook gebeurt, dat hoef je niet goed te praten, dat hoef je niet goed te keuren. Maar je moet wel dankbaar zijn voor alle positieve dingen die ze je gegeven hebben en het feit dat ze je op dat pad gezet hebben. Ook al zou je ze verder nooit meer zien, je gaat geen kwaad over ze spreken bijvoorbeeld. Of je houdt ze respectvol in ere. Ja. Anders maak je eigenlijk qua karma, qua positieve energie, maak je eigenlijk je eigen spirituele vorderingen kapot. En we willen graag vooruitkomen. Nou, een van de dingen om vooruit te komen is dankbaar zijn voor datgene wat we van iedereen, van onze ouders. Er zijn natuurlijk veel meer. Ik bedoel, de baas waar we het geld van krijgen, de ouders die ons het leven, de huisbaas in het huis waar we wonen, iedereen in onze omgeving. Maar daar horen de spirituele leraren voor boeddhist en zeker voor boeddhistische monniken op de eerste plaats te staan. Dus daar begint het ook mee. Daarom begon ik daar ook mee, zonder het besef van dat die tekst uiteindelijk helemaal niet zomaar hier terecht gekomen is, maar honderden jaren en heel veel mensen hebben daar enorm veel inspanningen voor moeten doen om het overeind te houden, om het te bewaren, om de tijd en energie ingestoken. Daarom kunnen wij daar nu, zeg maar, kennis van nemen en van profiteren. En als je naar de motivatie kijkt, dan zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. In het begin is er altijd heel veel motivatie in zo'n boeddhistisch onderricht. Van, oh, het is heel bijzonder en denk eens even na en realiseer je wel dat en zo en zo. En er wordt ook wel gezegd, ja, die boeddhistische leer is veel waardevoller dan wat voor geweldige hoofdprijs in de loterij dan ook. Die boeddhistische leer die gaat gewoon over levenslang mee. En geld is maar geld. En nou ja, van alles nog wat. Maar die boeddhistische leer is eigenlijk min of meer datgene wat je redt. Daarom spreken we ook van toevlucht. Als je dat hele wiel van samsara weer voor je ziet met die bestaanswerelden. Dan tuimel je uiteindelijk van de ene wereld in de andere wereld. En er is eigenlijk zonder goede instructie geen weg uit. En de ene keer tref je het wat beter. En de andere keer tref je het wat minder. En soms heb je een hele goede wedergeboorte. Soms een hele moeilijke wedergeboorte. In die reïncarnatiesfeer gaat dat maar door en gaat dat maar door. Maar er is geen weg uit zonder boeddhistische leer volgens boeddhisten. Zonder spiritueel pad, laten we het iets algemener zeggen. Zonder spiritueel pad blijf je gewoon in dat wiel zitten. Nou ja, en dan kun je wel voorstellen dat je op een gegeven moment natuurlijk, als je dat realiseert, dan denk je, ja, dat is natuurlijk veel belangrijker dan de loterij winnen of een mooi huis of een fijne auto of weet ik wat. Dat is uiteindelijk de weg eruit. De weg uit het lijden, de bevrijding van het lijden. Oké, ik wil mij eigenlijk vandaag, ik weet niet of dat helemaal zo uitkomt, beperken tot de eerste twee versen, omdat dat eigenlijk de inleiding is. En de toelichting daarop. En dat is dan, behalve die eerste twee versen, de eerste 25 pagina's ongeveer. En daar wordt al ontzettend veel in gezegd. Eerst maar het vers. De wezenlijke betekenis van al het onderricht van de Boeddha, het pad, geprezen door de heilige bodhisattva's, de oversteek voor alle fortuinlijken die naar bevrijding verlangen, zal ik naar mijn beste vermogen uitleggen. Dat is altijd heel erg grappig, die Tibetaanse leraar. Deze man was werkelijk een, nou, misschien echt, hij zou de Nobelprijs gekregen hebben, bij wijze van spreken, in deze tijd. Maar het is altijd zo van, ja, ik weet niet zo verschrikkelijk veel, hoor. Ik doe ook maar mijn best om het zo goed mogelijk uit te leggen. En ja, ook zo iemand als de Dalai Lama. Je ziet een enorme bescheidenheid. Het is heel anders zo van, ik weet het wel en ik zal het wel eens allemaal even gaan vertellen. Ik zal mijn best doen om het naar beste vermogen uit te leggen. En zelfs de Boeddha, nou ja, die natuurlijk in de hiërarchie ergens bovenaan staat, is het niet gelukt om het alle mensen duidelijk te maken, of om het iedereen naar de zin te maken, of om voor iedereen een geschikte weg of een geschikt pad, zeg maar. Hij heeft het wel uitgelegd, maar om voor iedereen precies de goede klik te maken. Dus wij moeten ons ook realiseren hoe goed wij ons best ook doen, hoe goed wij ook zijn, hoeveel we ook weten. We maken altijd fouten. En we kunnen het nooit voor iedereen allemaal altijd in één keer goed doen. Dus we doen ons best, maar we moeten ons ook realiseren dat we maar beperkt zijn in wat we kunnen en wat we weten en hoeveel energie we hebben. En dat geldt niet alleen voor degene die iets vertelt, maar het geldt natuurlijk ook voor degene die luistert. Soms dan val je gewoon in slaap tijdens zo'n les. Dan is het zo warm en dan is het zo vermoeiend en dan heb je zoveel gehoord. En dan word je een kwartier later een beetje wakker en denk je, shit, ik heb gewoon de helft gemist nu. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar we zijn en waar het over gaat. Wij zijn ook maar beperkt in wat we kunnen. En we moeten ons ook realiseren dat heel veel langs ons heen zal gaan en dat wij lang niet in staat zijn om alles helemaal 100% op te zuigen en vast te houden. Maar we doen wat we kunnen doen en daar zijn we blij mee, verheugen we ons in. En nou, we weten ook dat oefening kunst baart, dus we worden er langzaamaan beter in en beter in en beter in. Maar het is goed om ons te realiseren dat zowel die leraren, maar wij helemaal als leerlingen, dat we niet perfect zijn. We doen allemaal ons best. En als Lama Tsongkhapa al zegt, ik zal het naar mijn beste vermogen proberen te doen, Nou, dan, dan mogen wij nog wel een stukje bescheidener zijn. Dus ik ga hier ook niet pretenderen dat ik het allemaal weet en allemaal 100% snap en kan. Ik doe ook mijn best om het naar mijn beste vermogen te doen. Nou ja, en dan, ja, daar mogen we ook best wel tevreden mee zijn. Eens even kijken, wat zegt Geshe-la daar verder over? Het is een pad. En dat is eigenlijk al wel een klein beetje een lastige term, het spirituele pad, het pad naar de verlichting. Het lijkt net alsof je hier bent, op deze plek, een enorme afstand af moet leggen en enorm ver weg moet en jaren en enorme afstand en alsof die verlichting enorm ver weg is. Dat zit een beetje in dat woord pad, of van een weg. En toch als je leraren soms hoort, dan zegt ze, ja, in feite is het er eigenlijk allemaal op dit moment nu ook, alleen op een of andere manier ervaren we het niet, zien we het niet, kunnen we er niet bij, maar het is niet zo ver weg, we moeten het alleen nu ervaren en nu zien. En omdat we enorm veel blokkades hebben, negatief karma, noem maar wat, verstorende emoties, ervaren we in feite eigenlijk de verlichting niet, terwijl die er eigenlijk ook op dit moment zou kunnen zijn qua ervaring. Dat is best wel een uitspraak waar wel wat discussie over is. Er zijn mensen die zeggen van ja, maar ja, je moet wel jaren trainen en het is heel ver weg en het is heel moeilijk en je moet eerst dit en eerst dat en zus en zo. En toch zijn er in de boeddhistische verhalen ook leraren die soms gewoon met een vieze vuile sandaal op iemand zijn hoofd slaan en tjaka, iemand is in één keer verlicht. Iemand ziet het in één keer. Er is een boek van Jack Kornfield, Na het feest komt de afwas. Dat gaat over allemaal leraren die verlichtingservaringen hebben en die min allemaal verschillend, maar allemaal ergens op een bepaald onverwacht moment, je zit in de auto, je staat voor het stoplicht, of je bent met de afwas bezig, of je zit in een retraite, of weet ik wat. En ergens is er een keer zo'n moment, zo'n klik. En dan hebben we het nog niet direct over een hele verlichting, maar wel een soort inzicht, dat je denkt van, dat ik dat nou helemaal nog nooit zo gezien heb. Het lag eigenlijk voor het oprapen. Het is gewoon een kwestie van anders kijken, de dingen anders ervaren en de hele wereld kan opeens anders eruit zien. Dus die verlichting, dat is iets heel geks. Het is aan de ene kant iets heel hoogs verheven, ver weg. En heel erg lastig, blijkbaar. Maar het komt omdat we zo verduisterd zijn en emoties en alles en nog wat. En tegelijkertijd is het niet zo ver weg. Is het eigenlijk ook gewoon allemaal hier. Is het ook gewoon, ja, in het dagelijks leven heel dichtbij. Dat is wel wonderlijk. Er wordt ook wel gezegd, verlichting is als de zon die eigenlijk altijd schijnt. Terwijl wij een groot gedeelte van de tijd niet zien, omdat er allerlei bewolkingen en allerlei wolken voor zitten. Maar doordat wij die wolken de hele tijd zien, realiseren we ons niet dat die verlichting die erachter is, die zon er gewoon eigenlijk altijd is. Er zijn wel meer vergelijkingen. Natuurlijk allerlei soorten vergelijkingen om te kijken of het kwartje ergens valt. Er wordt ook gezegd, het is als een radiostation dat gewoon de hele dag uitzendt, alleen wij zetten die radio niet aan. Dus het is er wel, maar omdat wij die radio niet aanzetten, ontvangen we die boodschap eigenlijk niet. En het is niet zo dat een enorme weg is, maar je moet wel weten hoe je die knop van de radio aanzet en het ontvangt en dan opeens kan het er opeens zijn. Over verlichting is trouwens nog heel veel te zeggen. Misschien zijn het wel in eerste instantie fladden. Misschien zijn het wel gewoon momenten om te beginnen. Dat je denkt van, goh, het is toch wel Het is toch anders dan een paar jaar terug. Of er gebeurt nu toch iets. Of er is toch een soort rustpunt of een soort basisgevoel opeens. Dat ik toch niet helemaal kwijtraak in alle onrust. Goed, de werkelijke verhalen over verlichting zijn in de Tibetaanse, zoals die tempels ook zijn, heel kleurrijk en heel groots. En zo groots dat je misschien ook wel bijna op een gegeven moment denkt van ja, dat kan ik nooit. Dat kan ik nooit. Dat is niet voor mij weggelegd. En Geshe-la zegt hier ergens op een gegeven moment, ik weet niet meer precies waar hij dat schrijft. Die zegt hier ergens, ja maar ja. Als de Boeddha het gezegd heeft, als de Boeddha het uitgelegd heeft, dan kan je het wel, want anders had de Boeddha het niet uitgelegd. Ik kwam gisteravond tegen.
Dat ze 11 in dit boekje deden.
11?
In dit boekje. Onderaan.
Oh ja. Ja. Dus dat boeddhisme dat zit een beetje de hele tijd te balanceren tussen aan de ene kant motiveren van het is te doen, je moet ervoor gaan, het is in handbereik, en aan de andere kant van ja, maar het is niet zo simpel en je moet best wel. Het is niet zo dat als je achterover leunt dat je dan op een goede dag gewoon op een gegeven moment verlicht bent. Zo werkt het ook niet. Ja, Geshe-la zegt hier, de Boeddha heeft, traditioneel wordt het altijd gezegd, 84.000 verschillende manieren gepresenteerd van die boeddhistische leer. Waarom heeft die Boeddha zo verschrikkelijk veel verschillende manieren gepresenteerd om hetzelfde verhaal eigenlijk toch in essentie te vertellen? Omdat er zo verschrikkelijk veel verschillende mensen zijn met allemaal hun eigen ingangen. En dat weten we al. De ene is heel visueel ingesteld, de ander denkt graag na, iemand anders doet graag dingen. Allerlei verschillen tussen jong en oud, tussen mannen en vrouwen, tussen verschillende culturen. Dus zoveel mogelijk benaderingen om hetzelfde verhaal uiteindelijk te vertellen, 84.000. Om maar te proberen op een of andere manier een ingang te vinden zodat dat kwartje valt. Omdat de Boeddha zo bekwaam is en volledig handelt uit wijsheid en mededogen, zou het dom zijn om te zeggen, dat kan ik toch niet. Dat is natuurlijk best wel soms een gedachte, als je dat dan hoort, dat mensen 20 uur in een grot zitten te mediteren, 20 jaar lang, dat je denkt, ja, dat kan ik niet. Toch is dat, volgens Geshe-la, volgens de boeddhistische leraren, geen goede gedachte. Dat kan ik toch niet. Dat is voor mij niet weggelegd wat de Boeddha presenteert. Natuurlijk is het voor ons wel weggelegd. Anders had de Boeddha het niet gepresenteerd. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik... Nou, dat was niet trouwens de eerste keer. Maar het was de tweede of de derde keer dat ik bij de Dalai Lama in India zat. En dat hij op een gegeven moment aan het Nederlands publiek op een gegeven moment zei van... Jullie moeten zelfvertrouwen hebben. Dit is gewoon de Boeddha natuur die iedereen heeft. En dit is gewoon te bereiken. You must have self-confidence. En nou, dat was voor een westers publiek best wel... Nou, best wel een dramatische boodschap. Die Tibetanen hebben daar lang niet zoveel last van. Die lijken wel geboren met een zelfsprekend soort zelfvertrouwen en... Nou, misschien ook wel een bepaald soort relaxedheid die wij niet hebben. En wij aarzelen en wij denken. En we denken vaak ook, misschien is het wel risico of niet, is dat we niet goed genoeg zijn of dat we het niet kunnen. En weet ik wat. En de dame ging er op dat moment keihard tussen tegen in. En de you must have self-confidence. En ik zag bij best wel veel mensen tranen over de wangen lopen. Zo van, ja, verdorie, dat is ook eigenlijk zo. Eigenlijk moeten we gewoon geloof hebben in onze... basis, Boeddha natuur, en die hebben we allemaal. En als het in dit leven niet lukt, dan gaan we gewoon door. Dat is natuurlijk voor boeddhisten ook anders, omdat wij dan het idee hebben, ja, maar ja, we moeten dat in 2 of 3 jaar of in 5 jaar moeten we dat voor elkaar krijgen. En zij zijn gewoon bezig en zij zijn gewoon op pad en op weg en dat komt op een gegeven moment. En ze hebben er gewoon vertrouwen in dat dat komt. Zij geloven ook in karma. Dus als je goede dingen doet, dan krijg je ook een keertje vroeg of laat goede resultaten terug. En ook al zie je dat niet direct op je bankrekening, of zie je dat niet direct in je dagelijks leven. Ze hebben gewoon de overtuiging van, natuurlijk is dat zo. Natuurlijk is dat zo. Anders had de Boeddha dat nooit uitgelegd. We hebben gewoon vertrouwen in de Boeddha. Als de Boeddha dat uitgelegd heeft, dan is dat ook voor ons. Dan is dat ook voor ons weggelegd. Ook al is het nog zo'n verheven ideaal, of is het nog zo ver weg. Nou, en dat is als tegenwicht voor, ja, de mensen hier, wij allemaal, ik ook wel, dat je dan inderdaad, ja, er valt zoveel te sleutelen aan jezelf en er is zoveel te mankeren en het is allemaal zo moeilijk en je moet, soms dan is het heel moeilijk om gewoon het vanzelfsprekende zelfvertrouwen te hebben dat ongeacht wat dan ook, je gewoon een Boeddha natuurlijk hebt die van oorsprong gewoon de verlichting in zich draagt. En het is eigenlijk ook heel gek om te bedenken dat je die verlichting dus eigenlijk altijd bij hebt en eigenlijk ook helemaal nooit kwijt kan raken. Dat je hem alleen maar hoeft te herkennen. Er wordt ook wel, zeg maar, ontwaken, herkennen. Soms denken wij dat het heel erg ingewikkeld is. En het is ook niet het hele spirituele pad. Dat is natuurlijk ook met bobbels. Maar soms vergeten we wel eens dat we gewoon, ja, die natuur hebben. Misschien wel bijna die, nou, het is dan natuurlijk boeddhisten niet zo heel erg in goden geloven, maar bijna zo'n goddelijke opdracht om dat stuk van onszelf, zeg maar, eruit te laten komen en tot bloei te laten komen. En daarom is het ook wel grappig dat zie je bij die boeddhistische leraar. Sommige boeddhistische leraar zijn gigantisch streng. En die slaan je met soms van alles nog wat om de oren, tot met hellen en en aan de andere kant kunnen boeddhistische leraren ook ontzettend motiverend zijn, zo van, je hebt een waardevol mensenleven, dit is een uitzonderlijke kans, dit is echt een super situatie waar je nu in zit. En je hebt een Boeddha natuur en die kan niet vervuild raken. En er zit een zuivere kern en een zuivere oorsprong in die je altijd bij je draagt. En waar je altijd naartoe terug kan in je meditaties. Als je bij jezelf uit kan komen. Ja, dat is heel erg grappig in het boeddhistische onderricht. Dus het is ook net een beetje afhankelijk van het publiek. En van, soms dan hoor je Geshe-la ook wel eens, als het een tijdje lang te somber geweest is, dat hij dan opeens weer eens iets heel positiefs gaat zeggen. En soms, als hij een tijdje lang heel positief geweest is en iedereen denkt, nou, makkie eigenlijk. Dat hij dan wel gaat zeggen van, ja, maar dat is allemaal niet zo simpel en dat gaat nog best wel een tijdje duren. En kijk eens hoeveel verstoorde emoties er nog allemaal zijn en dit en dat. En ja, dat zou je dus ook eigenlijk zelf moeten doen. Die Kadampa-meesters, Atisha was nog voor de Geelkaporde, dus Atisha was een Kadampa-meester. Die hadden, en het is heel grappig, want ik zag laatst hetzelfde idee, ook weer op een of andere webshop. Die hadden zakjes met steentjes, waar ze 's avonds witte steentjes en zwarte steentjes gingen tellen voor dingen die ze goed gedaan hadden en dingen die ze niet goed gedaan hadden. En dat kwam dan op een stapel te liggen. En dan evalueerden ze op die manier de dag. En dan veegden ze dat weer bij elkaar. De volgende dag ging het weer overnieuw. In die zin is boeddhisme ook wel een beetje, ja, je bent je eigen, ja, je eigen leermeester eigenlijk ook in zekere zin. Kijk, je kan natuurlijk wel om advies gaan vragen aan leraren. Waar je overigens wel mee uit moet kijken. Want als je een advies vraagt, wordt er eigenlijk ook wel vanuit gegaan dat je dat gaat doen. Maar vervolgens, en je kan teksten lezen en zo, maar ja, je moet het toch in het dagelijks leven zelf wikken en wegen. We hebben het hier ook met de vragen wel eens in de groep een paar keer gehad. Dat het ook moeilijk is om te zeggen van wat goed is of wat niet goed is. En dat je eigen geweten ontwikkelt en op basis daarvan beslissingen neemt. En wat voor de een goed is, hoeft voor de ander misschien nog helemaal niet zo goed te zijn. Ja, dat over de motivatie. En Lama Tsongkhapa. Het pad geprezen door de heilige bodhisattva's. Een bodhisattva is een belangrijk begrip. Een bodhisattva is een persoon, zou je kunnen zeggen, ja, een persoon die wel een enorm hoog spiritueel niveau heeft, maar het niet alleen voor zichzelf gebruikt, maar de capaciteit die hij heeft, die alleen maar groeit naarmate je spiritueel meer ontwikkelt, eigenlijk in wil zetten om de wereld en de andere voelende wezens, laten we het even beperken tot de mensen, maar in principe horen de dieren en de geesten en de hongerige geesten en de hele wezens, eigenlijk horen al die bestaanswerelden horen daarbij, om die ook vooruit te helpen, vooruit. Dan denk je ook weer dat je weg moet, maar richting verlichting te helpen. Daar komen we nog wel op terug. Die bodhisattva is een belangrijke term. Het bodhisattva ideaal. Het ideaal om niet alleen voor jezelf in de wereld te zijn, maar een sociaal persoon te zijn. Misschien in ieder geval niet alleen voor jezelf te leven, maar een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Laten we het dan maar even in het algemeen zo zeggen. In feite, dat is heel grappig, want dat zie je misschien niet zo 1, 2, 3. Zegt Lama Tsongkhapa in dit eerste vers noemt Tsongkhapa eigenlijk al die drie hoofdzaken van het pad in dat eerste vers. De eerste hoofdzaak is, en daar gaan we natuurlijk volgende keer uitgebreider bij stilstaan, is de drang naar bevrijding. Tsongkhapa zegt, zolang wij nog helemaal tevreden zijn met het leven hier, is er helemaal geen drang naar bevrijding om daar vanaf te komen. En is er dus eigenlijk ook helemaal geen brandstof, geen energie voor een spirituele ontwikkeling. Dan gaan we gewoon op het terras zitten. We bestellen nog een ijsje. We doen er een biertje bij. En we telefoneren nog eens met wat vrienden en kennissen. En we hebben het hier eigenlijk helemaal prima naar ons zin. Je ziet het in het verhaal van de Boeddha ook. Hè. De Boeddha wordt geboren als prins in een situatie dat hij eigenlijk... Er is eigenlijk niks te klaar. Hij heeft het eigenlijk helemaal voor elkaar. Zijn hele leven binnen dat paleis is eigenlijk min of meer perfect. En zolang daar geen vraagtekens bij gezet worden, is er eigenlijk geen energie, geen behoefte om je spiritueel te ontwikkelen. Mensen die volkomen tevreden zijn met het leven zoals het nu is, ja, ik kan er wel eens aan één kant jaloers op zijn, maar aan de andere kant, ja, die zullen nooit een boek pakken om te kijken van, goh, kan ik een probleem oplossen? Hoe kan ik verder komen? Kan ik andere mensen misschien helpen? Nee, die zijn volkomen tevreden met zoals het nu is. Dus de eerste hoofdzaak van dat pad is een drang naar bevrijding. En we moeten ons realiseren dat lang niet iedereen, sterker nog de meeste mensen waarschijnlijk, een groot deel van hun leven helemaal geen drang naar bevrijding hebben, want eigenlijk vinden we het eigenlijk best wel heel erg lekker zo. Goh, en als we ziek zijn, dan vinden we ons wat minder lekker. En als we kiespijn hebben, dan gaan we natuurlijk naar de tandarts en die moet dat wel weer gauw regelen. En natuurlijk zijn er altijd dingen die wat minder makkelijk zijn, maar we hopen die dan toch zo gauw mogelijk weer op te lossen. Heb ik geen geld? Nou, dan ga ik toch proberen geld bij elkaar te krijgen. Heb ik dat weer? Nou, dan is het toch... nou, heerlijk. Dan is het allemaal weer oké. En de Boeddha kwam op een gegeven moment uit die situatie, doordat hij de wereld echt anders of echt ging zien. En zolang je, bij wijze van spreken, jezelf afschermt van de echte wereld, is het misschien voor een aantal mensen best wel makkelijk om te zeggen, goh, wat een heerlijk leven heb ik toch. Ik heb echt geen behoefte aan iets anders. dit is fijn, dit moet gewoon altijd zo blijven. Maar als je om je heen kijkt, en dat ging de Boeddha dus doen, hè, die ging buiten de paleismuren op een gegeven moment eens een kijkje nemen en die zag hoe de rest van de wereld eruit zag. En die realiseerde zich niet alleen dat dat voor de personen was die die zag, maar hij realiseerde zich, oh ja, maar ik ga natuurlijk ook een keer dood. En ik kan ook natuurlijk, ik word daar ook oud en ik word natuurlijk ook ziek en er is een heleboel ellende. En eigenlijk moet ik daar wat aan doen. Dat is best wel een heel belangrijke eerste stap. Zolang je heel erg tevreden bent met je leven zoals het nu is. En denkt van nou, dit is eigenlijk allemaal wel goed. De problemen proberen we te verzekeren of zo goed mogelijk op te vangen. Om een vangnet te maken en dan is het allemaal weer oké. Een soort ideaal sprookje. Zolang dat idee nog bestaat, is er niet werkelijk een drang naar bevrijding. En als er geen drang naar bevrijding is, is er eigenlijk ook geen spiritueel pad. Geen behoefte aan een spirituele ontwikkeling. Dat is best wel een heftige constatering. Ik herinner me nog toen we dit onderricht voor het eerst kregen. Op een gegeven moment staat hier de drang naar bevrijding. Je zit pas op een spiritueel pad als je werkelijk spontaan al die drang naar bevrijding niet kwijtraakt. Even kijken waar hij dat zegt. Volgende keer ook nog wel tegen. Het staat ergens iets van, nou, als je die drang naar bevrijding nog niet hebt, dan zit je helemaal nog niet echt op een spiritueel pad. Dan ben je nog echt gewoon de hele tijd, of een groot gedeelte van de tijd bezig met werelds plezier en het leven zoals het hier nu is. En dan wil je eigenlijk er helemaal nog niet uit. Dan wil je eigenlijk nog helemaal niet weg. Nou, als je het doorleest, kom je tegen.
Heb jij een andere pagina in de
link? Ja, het zou iets anders kunnen zijn. Man.
Hier staat het.
Oh, oké, okay. staat daar. Ja, maar daar wou ik eigenlijk nog vandaag niet heen. Maar geef het. Waar staat het?
Dat halve weer, die tekst.
Ja, staat het ook nog een keer. Er zal pas een verlangen naar bevrijding ontstaan als er ontevredenheid is met de huidige situatie. Anders is er geen motief om in beweging te komen. Ja. Het voorbeeld dat vaak gegeven wordt is dat van iemand die zich in de gevangenis wel thuis voelt en geen uitbraakpoging zal ondernemen. Ja. Ik was toch al best wel een aantal jaren bezig met boeddhisme en ik had mezelf het idee dat ik best wel op een spiritueel pad was. En toen ging Geshe-la mij vertellen, nee, zolang jij nog steeds heel erg tevreden ben met je leven hier, zit je helemaal nog niet op een spiritueel pad. Ik dacht, nou, wat zullen we nou krijgen? Ik doe toch wel heel erg mijn best. Maar ja, als je dus heel eerlijk bent en je kijkt gewoon naar je eigen motivatie en naar je eigen situatie, dan ja, moet ik toch wel toegeven, een groot gedeelte van de tijd vind ik het eigenlijk best wel lekker in dit leven hier. En gaat het best wel redelijk oké. En heb ik helemaal niet de constante behoefte en drijfveer om naar die bevrijding toe te willen. Er wordt gezegd, je zou een drang naar bevrijding moeten hebben alsof je in een brandend huis zit. En hoewel wij in een brandend huis zitten, hebben wij dat dus helemaal niet in de gaten. En we denken, nou, we zitten hier wel goed. En dan is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan de hand. Dag en nacht, een spontane drang naar bevrijding. Bovendien wordt er ergens in die tekst ook gezegd. Dus het is niet zo dat als je er dan over nadenkt, dat je dan gaat denken van, oh ja, 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 ja. Ja, eigenlijk is het misschien wel zo dat... Nee, het zou iets moeten zijn. De spontane drang naar bevrijding is dus, bij wijze van spreken, dag en nacht, zonder dat je erover na hoeft te denken, dat je realiseert. Niet dat je per se ongelukkig bent in dit leven hier, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar dat je realiseert, dit is uiteindelijk een gebrekkig bestaan. Dit is uiteindelijk niet iets om tevreden mee te zijn. Want uiteindelijk mankeert hier van alles nog wat aan. En ook al gaat het nu eventjes redelijk, morgen kan er iets gebeuren of overmorgen kan er iets gebeuren waardoor mijn hele beeld in elkaar stort. En op heel veel plaatsen in de wereld is het ook bovendien een hoop ellende. En mensen waar ik van hou, die zitten allemaal misschien, of er zitten een aantal van die moeilijke situaties. Eigenlijk heb ik geen reden om tevreden achterover te leunen.
Maar ik weet helemaal niet hoe die bevrijding eruit ziet dan. Wat moet er nog niet meer aan werken? Dat is toch
ook wat? Nou ja, we weten niet hoe de bevrijding eruit ziet, zolang we daar niet zijn.
Nee.
Maar het gaat er nu nog niet om dat je weet hoe die bevrijding eruit ziet, maar dat je realiseert dat je gevangenis zit. Je weet natuurlijk inderdaad nog niet hoe het buiten die gevangenis is. Dat weet je inderdaad pas op het moment dat je bevrijd bent. En wat dat betreft, in dat boekje Na de feest komt de afwas, krijg je dus een aantal verschillende verhalen van mensen die je proberen te vertellen hoe de bevrijding er voor hun uitzag. Zeg maar. Maar we realiseren ons vaak niet dat we eigenlijk min of meer gevangen zitten in een hele imperfecte situatie. Dus we hebben vaak helemaal nog niet de behoefte om eruit te willen. We denken het is eigenlijk wel oké zo. Veel mensen. De Boeddha wist ook niet hoe het eruit zag buiten zijn paleis.
Nee.
De Boeddha heel vaak natuurlijk niet. Je stapt in het onbekende. Dat is in feite eigenlijk ook wat er in die verhalen van verlichting vaak naar voren komt. Het is een enorme stap in het onbekende. En eigenlijk laat die verlichting zich niet omschrijven. We weten het. Je kan het je eigenlijk ook helemaal niet voorstellen. Je moet moedig zijn, want... Je laat een bekende situatie laat je eigenlijk achter en je stapt daaruit en ja, je weet niet hoe het daar zal zijn. Nee, er is geen reisgids, bij wijze van spreken, of geen, nee. Nee, dus dat weet je niet. En toch wil je eruit. Toch kun je zeg maar het idee krijgen van ik wil eruit. Ik zit hier gevangen, ik moet hieruit. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren, ik weet niet hoe het er dan uitziet, maar ik zie dat wiel, ik zie die bestaansvelden, ik zie dat de ene bestaansveld een stuk leuker is dan de andere, maar het blijft allemaal toch een beetje modderen en het blijft allemaal toch niet helemaal geweldig. Ik wil die stap maken om daar uit te stappen, bij wijze van spreken. Kijk, een vogel weet ook niet hoe het is om uit dat ei te kruipen. Maar die kruipt toch op een gegeven moment uit dat ei. Voelt zich gevangen en heeft het gevoel, ik moet hieruit, ik wil hieruit. En dan is er ook niets meer wat zo'n min of meer natuurlijk proces tegenhoudt. Als een kind wat geboren wordt, bij wijze van spreken. En als die... Als die behoefte, als dat verlangen, als die drijfveer zo groot is, dat het er gewoon vanzelf is, spontane drang naar bevrijding. Als dat er is, dan zeg je volgens Kesla, kom je op de eerste stap van het spirituele pad. Ja. En hoe dat spirituele pad en die verlichting er dan vervolgens uitziet, ja, nee. Dat blijft voorlopig natuurlijk een. Dat blijft voorlopig voor ons onvoorstelbaar. Over verlichting is eigenlijk nooit echt iets heel duidelijk beschreven. Maar misschien is de drang naar bevrijding ook wel eerder dat je ergens van af wilt, dat je zeker weet dat je ergens van af wilt, dat je ergens uit wilt, dat je ergens van af moet, dan dat je zeker weet wat er daarna komt. Ja, dat je denkt, ik weet ook niet precies wat er daarna, maar ik weet wel, dit is in ieder geval een onbevredigende situatie. Dat gaat me op den duur ook niks brengen. Ik tuimel van de ene bestaanswereld in de andere bestaanswereld. De ene keer tref ik het dus wat beter, de andere keer tref ik het dus wat minder. Uiteindelijk blijft het toch maar gewoon imperfect. En het is geen echte oplossing. Ik wil toch op een of andere manier een echte oplossing. Een echt inzicht. Geen halfwerk. En hoe dat inzicht er dan uitziet, en dat zal voor ons allemaal en voor iedereen allemaal anders zijn. Het kan voor jou er heel anders uitzien dan voor mij of voor wie dan ook. Maar het idee is, zolang je gewoon eigenlijk nog heel tevreden bent met de situatie waar je in zit, is er eigenlijk geen behoefte om in beweging te komen, is er eigenlijk geen drang naar bevrijding, zit je eigenlijk niet op een spiritueel pad. Je kan best, zeg maar, heel veel boeddhistische boeken gaan lezen, omdat je dat leuk vindt. Je kan best tempels gaan bezoeken, omdat je denkt, nou, ze zingen hier heel aardig, of het is lekker rustig, of ik ga een beetje mediteren, want misschien kan ik dan een beetje rustig worden, misschien kan ik dan beter slapen, of misschien kan ik dan dit of dat. Dat kan allemaal best, maar je hebt nog niet de drang naar bevrijding, dus je kan het eigenlijk geen spiritueel pad nog noemen op dat moment. Maar goed, over die drang naar bevrijding wordt dadelijk in het volgende hoofdstuk uitgebreid ingegaan. Hè? Maar we kunnen ons denk ik wel iets bij voorstellen. Zolang je niet het idee hebt dat je in een gevangenis zit, hoef je er ook eigenlijk helemaal niet uit. Je zit daar gewoon goed en je krijgt je eten en je drinkt en het is af en toe mooi weer. En je stapt onder de douche en je zet dus een muziekje op en het is eigenlijk wel gezellig. Dus ja, we hebben eigenlijk helemaal geen behoefte om eruit te stappen. Dus wat dat betreft is dat levensverhaal van de Boeddha ook wel een mooi verhaal. Die Boeddha die begint ook in zo'n situatie dat hij eigenlijk geen klagen heeft. Hij heeft geen zorgen. Hij heeft geld, gezondheid, alles wat zijn hartje begeert is er. En toch ontstaat er op een gegeven moment een drang naar bevrijding. Een drang om te kijken naar wat is er buiten deze muren van die tussen aanhalingstekens luxe gevangenis van dat paleis. En dan gaan zijn ogen open op een gegeven moment, dan gaat hij de wereld zien. Dan gaat hij de wereld zien en dan ontstaat daardoor de motivatie om dat spirituele pad op te gaan. Dat is de eerste hoofdzaak van de drie. En daar gaan we volgende keer uitgebreid dieper op in, op die drang naar bevrijding. Zolang je tevreden bent en niet verder kijkt, is er geen energie en geen behoefte om in beweging te komen. Wat voor richting dan ook. Het hoeft niet per se een boeddhistische richting te zijn. Het kan elk andere spiritueel pad ook zijn. De tweede hoofdzaak van het pad, en dat is dan wel in deze boeddhistische traditie, in de Mahayana traditie, is ook al heb ik het voor mezelf goed, ook al heb ik voor mezelf een situatie bereikt dat ik geen problemen meer heb, dat ik niet meer lijd, dan nog is het eigenlijk geen bevredigende situatie. Alleen al omdat er zoveel andere mensen zijn die wel nog in de narigheid zitten en ik me dat gewoon aantrek. Ik voel me daar gewoon mee verbonden en ik kan niet echt heel erg gelukkig zijn zolang mijn buurman heel erg ongelukkig is. dat strekt zich natuurlijk op een gegeven moment van een heel klein clubje uit tot een hele grote groep. Dat is ook een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe groot die motivatie is. Ik denk dat heel veel ouders, ik zie het aan mijn eigen moeder bijvoorbeeld, die vinden het moeilijk om gelukkig te zijn als het met mij niet goed gaat. Die verbondenheid is heel groot, heel sterk. Ouders vinden het heel erg lastig om zelf gelukkig te zijn, ook al mankeert het aan niks als het met hun kinderen niet goed gaat. Sterker nog, ik hoor van vrienden die zeggen, als ze op vakantie gaan, ach, zodat de kinderen het maar naar hun zin hebben, nou, dan heb ik ook een goede vakantie. Dus die band is heel erg sterk. Die band die wordt al wat moeilijker als het om de buren, wat verdere familie gaat. Maar je kan je daar ook nog iets bij voorstellen. Als ik weet dat het met mensen in mijn directe omgeving niet goed gaat, of ze zijn heftig ziek, of nou, dan knaagt het toch een beetje de hele dag. Het is, ja, soms dat ik dan niet echt zin heb om feest te vieren, of soms dat ik zelfs mijn eetlust verlies, of dat ja, de lol van het leven is er een beetje vanaf als het met mensen in mijn omgeving ook niet goed gaat. En zo kwam dat bodhisattva-ideaal, dat ideaal waarbij de hele wereld ook meedoet en niet alleen om mij gaat, kan heel groot worden. Tot het moment dat je bijvoorbeeld geen trek meer hebt in je eten als je het journaal gezien hebt. Dat je niet meer kan slapen. Dat je denkt, get verdemme. Wat een rotwereld is het toch eigenlijk als je dat allemaal ziet in de krant of het journaal of weet ik wat. Dat je gewoon voelt dat je daar, ja, betrokken, dat klinkt. Maar je wordt er toch door beïnvloed. Je krijgt het toch mee. Je drukt toch de stemming. Het is toch naar en vervelend. Lastig ook wel om dat te doseren. Want de mogelijkheid om daar iets aan te doen is ook natuurlijk niet zo verschrikkelijk groot altijd. Dat is de tweede hoofdzaak van het boeddhistische pad van het Mahayana boeddhisme. Die ervan uitgaat, we doen dit niet alleen maar voor onszelf. We doen dit ook als we op een gegeven moment onszelf een beetje in beweging hebben. We doen dit ook om andere mensen. We doen dit ook om de wereld een klein beetje beter te maken. En we kunnen de wereld in ons eentje niet redden. Maar we kunnen wel een bijdrage proberen te leveren. In ieder geval, ik voel me niet lekker als ik weet dat het met de rest van de wereld is wel groot, maar met de mensen in mijn directe omgeving niet goed gaat. En ik daar iets aan kan doen. En bij ouders en kinderen zie je dat heel sterk. Met familie zie je dat ook nog wel. In dezelfde straat en in dezelfde buurt zie je dat misschien ook nog wel. En naarmate in de wereld de mensen verder weg zijn, wordt de verbinding misschien wel wat minder sterk. Maar omdat het zo heftig binnen kan komen soms. Via de televisie, via de krant, via foto's, films. Ja, je kan je er niet aan onttrekken dat er toch een soort verbinding is. En je kan niet denken, nou, met mij gaat het allemaal wel goed hoor. Het is ook niet dat je er per se altijd direct wat aan kan doen. Maar er is toch een soort, bij de Mahayana boeddhisten is er toch een soort connectie van, ja, maar ja, eigenlijk zou niet alleen ik, maar eigenlijk alle andere mensen zouden eigenlijk gewoon, ja, zo gun ik eigenlijk ook gewoon, zeg maar, die happiness. In ieder geval minder lijden. En je kan het uitbreiden. Je kan zeggen, nou, het gaat me niet alleen per se alleen maar om de mensen. Maar ik vind het ook heel naar om dieren te zien lijden, bijvoorbeeld. Of om me dat te realiseren. Dus ook al zie ik het niet eens. En ik kan wel denken van, nou ja, voel ik me ook niet echt super goed bij. Dus dat bodhisattva-ideaal, die verantwoordelijkheid voor de wereld en voor de andere wezens, die begint misschien klein, misschien wel op een hele natuurlijke manier, die misschien iedereen wel zal hebben. Maar die kun je uitbreiden door meditaties en bewustzijn langzaamaan over een heel groot stuk van de wereld. En dan is het wel de kunst om te kijken of je het niet te groot maakt en of je het zelf nog wel kan dragen, dat gevoel. Want het heeft geen zin om een soort verantwoordelijkheid op je schouders te nemen waar je zelf dood ongelukkig van wordt. Uiteindelijk kun je mensen alleen maar helpen als je iets kan geven. En je kan ze alleen maar iets geven als je het zelf hebt. Ja, dat is soms ook wel eens lastig, dat je je eigen beperkingen daar ook in moet zien. Jezus zegt, er is een Tibetaans spreekwoord, een hond die wil springen, nee, een vos die wil springen als een tijger breekt zijn rug. Je moet niet meer willen dan je in werkelijkheid eigenlijk aan kan. Je moet jezelf niet overschatten, want dan maak je het te zwaar voor jezelf. Je gaat er zelf van onderdoor, je neemt te veel op je nek en daar is niemand uiteindelijk mee geholpen. Probeer jezelf sterker te maken, maak je eigen positie steviger en van daaruit heb je iets te geven. En hoe meer je te geven hebt, hoe meer mensen je dan kunt helpen. Dus in die zin is er wel een evenwicht tussen het belang van anderen en het belang van jezelf. Er wordt wel eens gezegd, goh, als ik te veel aan andere mensen denk, doe ik mezelf dan niet tekort? Eigenlijk is daar een soort natuurlijk mechanisme dat je op een gegeven moment tot de conclusie komt, ik heb niet meer tijd of niet meer geld of niet meer energie om aan andere mensen te geven. Ik moet wel eerst op mezelf denken. Niet als einddoel, maar wel zeg maar als een gezonde basis om van daaruit weer iets te kunnen geven of iets uit te kunnen delen. Het heeft geen zin om meer weg te willen geven dan je hebt. Er is ooit eens in de les, ik weet niet of dat over dit onderwerp ging, een vraag gesteld. Geshe-la, ik kan soms, dan zie ik een televisieprogramma en dan maak ik 100 gulden of euro over voor een goed doel. En dan heb ik toch achteraf spijt omdat ik denk, nou, 100 gulden was toch misschien wel net, was toch wel veel geld. En toen zei hij van, misschien heb je ook gewoon te veel weggegeven. Misschien geef je gewoon meer weg dan je kan missen. En dat is niet goed. Geef weg wat je kan missen. Zorg dat je dat dan inderdaad doet. Maar ga niet in een soort emotionele bui over je grenzen heen, zeg maar. En dan in dit geval gaat het over geld. Maar we kennen natuurlijk ook mensen die aan ons zuigen in emotioneel opzicht. Of die onze tijd of energie eigenlijk wegtrekken. En op een gegeven moment doe je daar niemand een plezier mee. En je kan het wel sneu vinden en wel zielig vinden. En je kan van alles nog wat vinden. Op een gegeven moment zorg goed voor jezelf. Geef niet meer dan je met goed fatsoen kan geven. Het heet ook niet voor niets vrijgevigheid. Het moet vrij zijn. Je moet je vrij voelen in de dingen die je geeft. Het moet niet afgedwongen worden. Het is niet dat je onder druk gezet voelt om iets te geven, of onder druk gezet voelt om te bellen, of om af te spreken, of om dit of dat te doen. Het wordt vrijgegeven. Het wordt niet gevraagd door de ander. Het wordt niet afgedwongen door de ander. Je zit niet in de positie, of je moet niet in de positie komen waarbij je verplicht bent om te geven. Nee, eigenlijk is dan de hele energie van vrijgevigheid al weg. Het komt vrij uit je hart. Je bent vrij. Je geeft uit vrije wil, zeg maar. Of de ander het ontvangt en of het genoeg is voor de ander, of te weinig. Of doet er eigenlijk helemaal niet toe. Het gaat om dat jij, zeg maar, iets wil geven. Even ongeacht of die ander dat, zeg maar, genoeg vindt of niet genoeg vindt, of nodig heeft of niet nodig heeft. Of dat is soms met cadeautjes ook best wel eens lastig. Dat is ook in die Tibetaanse cultuur. Ik heb zelf ook wel eens vaak fouten meegemaakt. Echt wel fouten meegemaakt. Dat iemand mij iets wilde geven. En dat ik zei, nee, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Maar die andere persoon die wilde het geven. Het ging er niet om of ik het nodig had. Maar die andere persoon wilde het geven. Als je in Tibet rondreist, dan krijg je eigenlijk overal krijg je van die witte sjaals. Nou ja, dus wij waren een maand of anderhalve maand waren wij in Tibet op stap. Van die hele jeep hadden we vol met van die witte sjaals liggen. Komen we weer bij een hotel aan. Staat weer die hele staf van het hotel allemaal met een witte sjaal. Nou, ik zei, ja, laat nou maar hoor, die witte sjaals. Want we hebben echt een kofferbak vol met witte sjaals. Dom. Helemaal dom. Die mensen willen iets geven. Het gaat er helemaal niet om of ik dat nodig heb, ja of nee. En ik gun ze eigenlijk op dat moment niet het moment om iets te geven. Nou ja, dat stemt dan weer tot nadenken en daar leer je dan weer iets van. Ja, dus iets geven is onafhankelijk van of de ander dat wel of niet nodig heeft. Of tenminste, het wordt natuurlijk ingegeven waarschijnlijk door de gedachte dat je iemand er een plezier mee doet. Maar ja, en door de hele tijd te roepen van het hoeft niet, ontneem je iemand eigenlijk de gelegenheid om vrijgevig te zijn. Ja. En ik dacht natuurlijk dat ik het goed deed. Ik dacht, nou, dan kunnen die sjaaltjes mooi voor de volgende bezoek gebruiken. Dat spaart weer uit, dacht ik dan. Ja, maar dat was niet het idee. Dat was niet de bedoeling van vrijgevigheid. Zij willen dat doen. En al krijg ik 100 sjaaltjes per week. En je ziet het bij de Dalai Lama. Oh, de Dalai Lama zal nooit zeggen als hij op Schiphol aankomt. Maar hou die sjaaltjes maar hoor, ik heb er genoeg. Nee, natuurlijk, hij heeft er genoeg. Maar hij neemt ze altijd in ontvangst, want hij wil mensen de gelegenheid geven voor, nou ja, dat hele respect en die energie. Daar kun je weer wat van leren, hè, van dat soort gefout, denk ik dan maar. Dus de tweede motivatie op dat Mahayana pad is dat we het niet alleen voor onszelf doen, dat we een stap verder gaan, dat we het niet alleen zelf uit dat wiel van samsara willen. Want dan zit de rest eigenlijk nog steeds in dat wiel en dan zitten wij er buiten. Dat is uiteindelijk ook geen gelukzalige situatie. We voelen ons verbonden op een of andere manier met de rest van de wereld. Soms in het klein, soms in het groot, soms wat sterker, soms wat minder sterk. Ergens kunnen wij niet ontkennen dat wij deel van de wereld zijn. En dat wij dus ook in die zin een bijdrage leveren en verantwoordelijkheid dragen voor die rest van de wereld. Wij doen dus mee, niet alleen voor onszelf, maar we proberen dat ook zo goed mogelijk te doen naar andere mensen toe. Het derde punt van die drie hoofdzaken is dat je uiteindelijk nooit echt uit dat wiel kan stappen als je niet een bepaald soort inzicht hebt in de relativiteit van dingen, in de leegte, in de manier van waarop onze geest werkt en waarop wij concepten creëren en daaraan vasthouden. Zolang wij alles heel concreet blijven nemen, heel massief blijven nemen, niet zien dat het een organisch, energetisch geheel is, komen wij uiteindelijk nooit uit dat cyclische bestaan. Komen wij nooit uit die cirkel van samsara. Dus dat zijn in feite de drie hoofdzaken van het pad. En die worden hier eigenlijk in vers 1 al allemaal genoemd. De wezenlijke betekenis van al het onderricht van de Boeddha's. Al het onderricht van de Boeddha's was gericht op bevrijding. De Boeddha heeft nooit iets anders gedaan in al die 40 jaar. Dan mensen aansporen tot bevrijding. Dus daar zit die drang naar bevrijding al in. Als die Boeddha dat niet gevoeld had, had hij überhaupt het onderricht niet gegeven. De Boeddha was ervan overtuigd dat het belangrijk was om die drang naar bevrijding te hebben. Het pad geprezen door de heilige bodhisattvas, dat is de tweede hoofdzaak van het pad. We doen die bevrijding niet alleen van onszelf. En we worden er niet slechter van door andere mensen mee te nemen in die motivatie. En die motivatie bepaalt eigenlijk gewoon elke dag onze richting. En de oversteek voor alle fortuinlijke die naar de bevrijding verlangen. Die echte oversteek, die echte bevrijding, de echte stappen naar de andere kant van de rivier, is het inzicht, de wijsheid dat alles relatief is. En dat het zo'n organisch geheel is. Ook al zien we alles heel concreet en maken we alles heel massief. Wij zijn morgen niet meer dezelfde persoon als vandaag. De wereld is morgen niet meer hetzelfde als vandaag. Niets staat vast. En ik heb een ansichtkaart in de winkel. Niets staat vast en daarom is alles mogelijk. Dat is het mooie van de leegte. De leegte is niet alleen maar negatief. De leegte is niet alleen maar ontkenning van het feit dat dingen niet zo massief zijn. Maar het is ook het creëren van waanzinnig veel mogelijkheden. Niets staat vast. Aan de ene kant denk je, wow, nou, dan stort mijn wereld in. Want ik dacht toch wel dat mijn auto hier nog voor de deur stond en dat mijn huis er nog zou zijn. En niet staat vast. Wow, jeetje, ik kan zo mijn winkel verliezen, ik kan mijn baan kwijtraken, ik kan ziek worden, niet staat vast. Wow. Ja, dat is één kant van die leeg, dat is werkelijk zo. Het is werkelijk zo, het gebeurt elke dag. Maar de andere kant is, daarom is alles mogelijk. Omdat het niet vaststaat, kan er morgen weet ik wat gebeuren. Kan de wereld ook veranderen. Kunnen wij ook zelf veranderen. Als alles vast zou staan, dan was eigenlijk alle idee van een ontwikkeling bijna ook onmogelijk. Dingen kunnen zich pas ontwikkelen omdat het niet vaststaat. Omdat er een flexibiliteit en een organisch geheel is. Dus dat is het gekke van leegte. Leegte is ook best wel, zeg maar, shocking soms in eerste instantie. Alles waar je vast aan houdt en alle concepten van goed en kwaad. En ik ben toch Nederlander en ik heb toch een winkel. En ik ben toch een man en ik heb toch een auto. En ik heb toch een goede gezondheid en ik weet toch veel. Of ik, dat stort dan langzaamaan in elkaar omdat je toch realiseert van oké, dat is allemaal maar heel tijdelijk en allemaal maar helemaal afhankelijk van omstandigheden, want het kan morgen anders zijn. En alle dingen die heel fijn zijn en waar ik me aan vasthoud, die zijn misschien helemaal niet zo stevig houvast als ik altijd gedacht heb. Maar tegelijkertijd als je over die angst heen zou raken, raakt en denkt van ja, maar ik heb een moeder natuurlijk, ik hoef niet per se bang te zijn. En omdat niets vaststaat, kan eigenlijk alles gebeuren. Ja, dan ziet de wereld er opeens weer heel anders uit. Opeens kan het, bij wijze van spreken, eind september zomer zijn. Ja, kan zomaar in 2014. Dus die leegte, ja, is een moeilijk begrip, want je raakt je houvast kwijt. Je raakt je vertrouwde dingen kwijt, zekerheden. Er komen vraagtekens achter te staan. Het is allemaal niet meer zo als je soms dacht dat het was. Nou, het is best wel beangstigend. Vandaar ook natuurlijk dat, ja, dat als je niet moedig bent, dat je best nog wel probeert om een heleboel dingen vast te houden. Maar als je het los kan laten, en verlichting is voor een deel ook gewoon echt loslaten, dan kan opeens heel veel, dan kan opeens eigenlijk bijna alles. En dat zie je bij die spirituele leraar ook, dat je denkt, jeetje, hoezo 20 uur per dag mediteren in een grot? Ja, die kunnen dat gewoon. En die presteren soms echt ongelofelijke dingen. En niet alleen die spirituele leraar, hè. De neiging om natuurlijk naar de Dalai Lama hier op de voorkant te wijzen, maar denk aan de Artsen zonder Grenzen, denk aan Moeder Teresa, denk aan mensen die onmogelijke klussen klaren gewoon. Die heel moedig zijn en op een gegeven moment iets voor elkaar krijgen of iets doen waarvan je eigenlijk denkt, nou, als je heel klein je houvast vast wil houden, dan ga je dat nooit doen. En als je dat loslaat, dan ga je dat gewoon doen. En dan leef je misschien wel gewoon het leven volgens je Boeddha natuur. Ja. 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 Dus die drie hoofdzaken van Pat, die zitten al gelijk in dat allereerste vers. En die worden in het tweede vers nog een keertje herhaald. Dat doen we dan in het kort even. En dan was het genoeg voor vandaag. Allen die niet gehecht zijn aan de genoegen van het wereldse bestaan. Die gehechtheid aan het wereldse bestaan, die is natuurlijk het tegendeel van de drang naar bevrijding. En zolang wij gehecht zijn aan het wereldse bestaan, willen we natuurlijk niet echt bevrijd worden. En die ernaar streven betekenis te geven aan dit leven met vrijheden en rijkdommen en vertrouwen stellen in het pad van de Boeddha's, behaagt jullie fortuinlijken. Luister met zuivere aandacht. Er is altijd ook aan het begin zo'n soort oproep van mensen, dit is echt heel bijzonder onderricht. Luister heel erg goed. Van dit maak je misschien maar één keer in je leven mee. En dit kan je misschien redden. Of dit kan een cruciale draai in je leven geven. En eerlijk gezegd is dat ook zo. Of tenminste, ik heb het zelf ook wel eens ervaren. Dat je soms bij onderricht zit. Waar je eigenlijk geen idee van hebt dat misschien 10 jaar later, als je terugkijkt, denkt van god, dat was toch, dat is me altijd bijgebleven. Die middag, of die woorden, of En dat weet je van tevoren niet. Maar omdat je het niet van tevoren weet, wordt hier gezegd, luister met aandacht. Dit zijn woorden van de Boeddha. Als je niet gehecht bent aan de genoegens van deze wereld, van dit wereldse bestaan, anders hoef je eigenlijk deze tekst helemaal niet te horen. Hè? Als je geen zin hebt in bevrijd te worden en als je gehecht bent aan de genoegens van dit bestaan en daar niet vanaf wil, hoef je dit hele boekje eigenlijk niet te lezen. Maar als je niet gehecht bent, niet gehecht wilt zijn aan de genoegens van het wereldse bestaan en ernaar streeft om dit leven betekenis te geven, met alle vrijheden die we hebben en rijkdommen, dus mogelijkheden die we hebben, en dan wordt er ook altijd gezegd, goh, wat zijn we fortuinlijk dat we hier met z'n allen zitten en dat we het boekje in handen hebben. Wat is dat toch bijzonder? Wat zijn dat toch voor een rijkdommen? Hebben we toch ook wel heel goed karma verzameld, want anders zouden we dit nu met z'n allen niet meemaken. Vertrouwen stellen in het pad van de Boeddha behaagt jullie fortuinlijke. Dus dat vertrouwen is wel belangrijk. Toevlucht nemen is misschien dan het gevolg daarvan. Maar als je geen vertrouwen hebt in het woorden van de Boeddha, dan heeft het eigenlijk ook niet zo heel veel zin om met deze tekst aan de gang te gaan. Hier wordt ook nog wel het een en ander over gezegd in dat eerste inleidende hoofdstuk, moet je maar eens even doorlezen. Er wordt gezegd, oh ja, maar als je naar het Dharma onderricht gaat zitten luisteren met het idee om ergens de fouten in te ontdekken, hou er dan maar mee op. Dat is niet de goede motivatie om ergens naar te gaan luisteren. Je wil kijken wat je erop van kan steken. Je wil niet gaan kijken wat iemand fout doet. En er worden allerlei voorbeelden genoemd van verkeerde manieren om naar dharma-onderricht te luisteren. Te luisteren om iemand te pakken ergens op. Weet je wel. Maakt iemand een fout? Zegt iemand iets verkeerd? Kunnen we in een discussie? Kunnen we... Of de vervuilde container, dat we zeg maar een bepaalde vooroordelen zelf hebben en dan een half woord van de boeddhistische leer horen en dan mengen we dat met een vooroordeel dat we al hadden en zeggen van, ja zie je wel, ik wist het eigenlijk ook wel, want die boeddhisten dit en dat, dus en zo. Dus een goede manier van luisteren, luisteren met zuivere aandacht, betekent... Dat zei Kees ook altijd, zei de Dalai Lama ook weer. Ik vertel het verhaal van Lao Kappa zo goed mogelijk. Pik ervan op wat je ervan op wil pikken. Profiteer ervan, je hoeft helemaal geen boeddhist te zijn of niks. Profiteer ervan als je denkt dat je er wat aan hebt, als je er niks aan hebt. Maak je niet druk. Ga je niet over opwinden. Ga niet over in discussie. Ga niet zitten zeiken. Laat het je niet uit de slaap houden. Leg het gewoon naast je neer. En wie weet, komt het een andere keer of over een jaar wel een keertje van pas. Wie weet ook niet. Boeddha kon met 84.000 verschillende soorten onderricht ook niet iedereen naar de zin maken. Dus dat zal nu ook nog steeds wel zo zijn. Dat is een beetje het algemene idee van boeddhisme. Boeddhistische lessen proberen niet iemand te overtuigen. Het is het boeddhistische verhaal. Laten we ook naar het boeddhistische verhaal kijken en niet naar degene die het vertelt. Dat wordt hier ook nog eens een keertje ingezegd. Soms dan zijn we meer gefocust op die leraren naar de setting, weet je wel, een mooie tempel. Wow, te gekke leren. Oh, we zijn er bij de Dalai Lama. Oh, dat is echt heel bijzonder. Maar het gaat eigenlijk om die leer. Het gaat eigenlijk om het verhaal. En dat kan ook buiten die tempel. En het kan misschien wel ook door een heel gewoon iemand verteld worden, net op het moment dat dat kwartje valt. En iemand met veel charisma trekt altijd veel publiciteit. En er zit een soort aura omheen. Ik bedoel, de hele Ahoy al zit dan opeens vol tegenwoordig. Maar je hebt ook leraren die helemaal niet zo'n aura hebben en waar misschien 20, 30 mensen komen en die ook jaar in jaar uit hun best doen om toch die woorden van de Boeddha zo oprecht en integer mogelijk over te brengen. En kijk ook een beetje door, nou ja, door dat soort dingen heen. Je hebt leraren bijvoorbeeld natuurlijk ook die heel slecht Nederlands of Engels spreken. Helemaal geen Nederlands en heel slecht Engels spreken. Ja, soms kan je daar verschrikkelijk aan ergeren. Aan die Tibetanen die dan, maar misschien al 20 jaar in Nederland wonen en nog geen woord Nederlands spreken. Ja, dan kun je het natuurlijk allemaal aan ergeren. Maar dat is niet de zuivere manier van luisteren. De zuivere manier van luisteren die hier bedoeld wordt, zuivere aandacht, is proberen daar doorheen te kijken. De intentie te zien, de kracht van de woorden te lezen, naar de originele tekst toe te gaan en even dat hele decor met de show en het charisma even, nou, proberen je daar niet te veel door te laten afleiden. Dat werkt natuurlijk altijd wel een beetje mee, maar je ziet ook in het boeddhisme heb je hele populaire charismatische leraren die veel publiek trekken en je hebt leraren die nou helemaal niet zo charismatisch zijn, die stotteren of niet uit hun woorden kunnen komen of weet ik wat. En die misschien wel net zo veel voor je kunnen betekenen. Het is net of het kwartje wel of niet een keer valt. Want die verlichting die is precies het kwartje wat valt. En daar heb je niet per se een Dalai Lama voor nodig. Het kan een hele Geshe-la zegt, ik ben maar een hele gewone Geshe. Nou, dat vinden wij een beetje lastig, want onze spirituele leraar die staat natuurlijk heel hoog. Maar ergens heeft hij misschien ook wel gewoon gelijk. Hij is een van de vele duizenden Geshe's. Hij was toevallig wel mijn Geshe. En voor mij was hij wel cruciaal. En voor de anderen misschien ook wel. En ja, niet iedereen kan bij de Dalai Lama op de thee gaan drinken of zoiets dergelijks. Of wat is het dan op de bank zitten. Dat is wel een beetje natuurlijk het gevaar van de media-aandacht. En boeddhisme is natuurlijk ook een happening aan het worden her en der. Dat aan de ene kant zorgt ervoor dat boeddhisme tussen aanhalingstekens heel populair wordt. Zo populair dat de boeddha-beelden bij Xenos staan en bij het tuincentrum staan. Nou, daar kun je van alles nog wat van vinden. De Dalai Lama zei, ach, het is in ieder geval goed voor de omzet van de Xenos. Die maakt zich daar ook niet zo heel erg druk over. Maar wij zijn eigenlijk als serieuze serieuze personen meer geïnteresseerd in het echte verhaal erachter. En of het dan in een tuincentrum is of in een Tibetaanse tempel is, dat zal ons eigenlijk een beetje een zorg zijn. In een tuincentrum kun je ook verlicht raken en in een Tibetaanse tempel kun je ook met allerlei onzin en wereldse zaken je tijd zitten te verdoen. Wat dat betreft, ik heb wel genoeg tempels en monniken gezien om te zien dat dat ook niet altijd zaligmakend is. En die maken er soms ook een potje van. En sommige leken of mensen die helemaal niet zoveel status hebben, die zijn waanzinnig oprecht en serieus dag en nacht bezig. Dus verkijk je niet op de uiterlijke zaken. Luister naar de betekenis van de woorden achter de façade, achter de taalproblemen, achter de. Het is niet dat die mensen altijd een show ophouden, maar er komt toch een aura en een soort laag overheen waar je doorheen moet kijken. Ja, luister met zuivere aandacht. Dus zonder vooroordelen, zonder je druk te maken, zonder die vooroordelen, dat is zo van, nou ja, als die leraren iets zeggen wat jij ook vindt, dan denk je, wauw, dat is een goede leraar, die zegt precies wat ik ook vind. Of, precies het omgekeerde kan het natuurlijk ook voorkomen, dat, dus zonder die vooroordelen, zonder de concepten, gewoon kijken, puur kijken of je zoveel mogelijk naar de oorsprong kan komen, met zoveel mogelijk toelichting kan komen, van wat wordt er nou eigenlijk gezegd. Oké, dat zijn de eerste twee versen van de 15 en dat is eigenlijk het stuk inleiding, in mijn geval tot en met bladzijde 24. En volgende keer gaan we dan uitgebreider naar de eerste hoofdzaak, het drang naar bevrijding. Hoe zit het dan, die drang naar bevrijding, als je niet weet waar je naartoe wil? We gaan het tegenkomen.